Ik heb een hele stapel vragen van u gekregen. Een stuk of 10, 8, zoiets nou van mij. Ten eerste, kunt u iets meer zeggen over het feit dat ook de Joden beseften dat de Tora niet in staat is de mens te verlossen? Als we alleen al bedenken wat sommigen van u toch elke zondag mogen horen in de kerk. Hoe de Tora begint. De 10 geboden beginnen. Die beginnen niet met, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar die beginnen met, ik ben de Heere die u uit het land Egypte verlost heeft. Volgens de Joodse telling van de 10 woorden, niet 10 geboden, die uitdrukking staat nergens in de hele Bijbel. Die 10 geboden, zoals wij ze noemen, worden genoemd de 10 woorden. En in die 10 woorden is het eerste woord volgens de Joodse telling, deze uitdrukking. Ik ben de Heere die u uit het land Egypte hebt uitgeleid. En het boeiende daarvan is dat die 10 geboden daarmee aangeven dat Israël wordt aangesproken als Gods volk. Dat niet alle ook werkelijk daar deel aan hadden, dat is nou even niet aan de orde. God spreekt ze aan als een verlost volk. Een volk verlost uit de slavernij van Egypte. En dan spreekt hij tot hen over wat hij nu van hen verwacht. Met andere woorden, als je dat zo verstaat, dan zie je dat letterlijk in de 10 geboden, die geboden niet gegeven worden, die 10 woorden niet gegeven worden, om tot volk Gods volk te behoren, om deel te gaan uitmaken van Gods volk, maar die 10 geboden worden gegeven aan hen die al deel uitmaken van Gods volk. Dat is punt 1. Dus het eerste wat ik u duidelijk wil maken is, de wet is weliswaar aan heel Israël gegeven, maar naar Gods dieper intentie aan zijn volk, als inderdaad zijn volk, het volk dat hem toebehoort. Het gaat in de wet niet zozeer om de vraag hoe word ik behouden, maar hoe blijf ik binnen de sfeer van de zegen, van het verbond. Dat is punt 1. Punt 2, je ziet datzelfde ook in het Nieuwe Testament. We hebben wel eens vaak te makkelijk gezegd dat je door het houden van de wet niet behouden kan worden. Nou, in de letterlijke zin is dat ook wel zo. Maar als u, dat is nog heel duidelijk zo natuurlijk, dat zegt Paulus verschillende malen. Maar als je kijkt naar Lucas 1, daar heb je een treffend voorbeeld. Lucas 1, vers 6 en Zacharias en Elisabeth. Daar staat dit. Zij nu waren beide rechtvaardig voor God, wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer onberispelijk. Nou, daar lezen wij zomaar overheen, maar dat is eigenlijk iets waar volgens de verkeerde opvatting ten aanzien van Paulus, dus de manier waarop wij Paulus dikwijls gelezen hebben, volstrekt ondenkbaar zou zijn. Het is volstrekt ondenkbaar dat er mensen zouden kunnen zijn die rechtvaardig zijn voor God, doordat ze wandelen in alle geboden en inzettingen van de Heer onberispelijk. En toch staat het er gewoon. Natuurlijk bedenken wij daarbij dat dat alleen maar kan door de genade van God. Vandaar dat God ook al vanaf de Sinaï in Exodus 34 proclameert, niet alleen maar de wet, maar ook barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Zodat zelfs in de 10 woorden al gesproken wordt over de vergeving van God voor hen die van zijn gebod afdwalen. Dus ten eerste, de wet wordt alleen gegeven aan het volk van God. En in de tweede, zij die leefden uit de kracht van God en Zacharia en Elisabeth onderhielden die wet en waren op grond daarvan rechtvaardig voor God. Paulus stelt dat beginsel ook heel duidelijk vast in Romeinen, in hoofdstuk, ik hoop dat ik het zo snel kan vinden, in hoofdstuk 2 vers 13. Niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Daar moet je natuurlijk bij bedenken, alleen uit Gods kracht, maar het verandert aan het principe niets. Zacharia en Elisabeth zijn er het voorbeeld van. Zij waren daders van de wet. En dus waren ze rechtvaardig voor God. De rechtvaardige, de tzaddik in het Hebreeuwse Oude Testament, is degene die leeft uit de wet van God. Leeft bij de Tora. Dat is de mens van Psalm 119 die zegt, hoe lief heb ik uw wet. Ten derde, hoe kon je weer in Gods gemeenschap hersteld worden als je de wet verbroken had? Door te proberen door heel veel goede werken een soort tegenwicht te bieden, door heel hard je best te doen? Nee, de Heer Jezus heeft dat zelf aangegeven in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Natuurlijk was er in Israël het fariseertype, maar dat was niet het kenmerkende voor het normale jodendom. Dat weten we ook uit talloze geschriften uit die tijd. uit de Qumran rollen en uit een heleboel andere overgeleverde geschrift. De Farizeeërs, die waren, wat je ook in het christendom hebt, mensen die werkelijk zichzelf inbeelden dat ze rechtvaardig waren bij God. Maar dat waren huichelaars. En niet alleen de Heer Jezus noemt ze zo. De Talmud kent ook 7 typen van verkeerde Farizeeërs. Er waren er heel wat van dat soort mensen die net als die Farizeeën in de gelijkenis tegen de Heere God zeiden. Ik dank u dat ik niet zo ben als die tollenaar. Want ik vast 2 keer in de week enzovoort. Maar dat type werd altijd veroordeeld. Ook door de vromen in Israël. Maar dat andere type was even authentiek Joods. Namelijk de tollenaar die tegen de Heere God zei: O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is niet een nieuwtestamentische gelovige. Ik bedoel iemand van na de Pinksterdag. Dat is een even authentieke Jood. Beide kwamen je in Israël tegen. En de eerste bedierven de markt. Door met hun huichelarij net te doen alsof zij rechtvaardig waren. Terwijl zij totaal niet leefden vanuit de wet. De Heer Jezus zegt in Matthäus 23, in zijn aanklacht tegen de Farizeeën, dat ze uitwendig de Torah volbrachten. Maar dat ze volstrekt handelden in strijd met de geest van de Torah. Want daar gaat het over het oordeel, over de trouw en over de liefde. Met andere woorden, hij noemt hen wettelozen. Dat betekent letterlijk Torahlozen. Hij zegt dus niet, jullie houden wel de Torah, maar jullie zijn niet bekeerd of iets dergelijks. Hij zegt, jullie zijn in werkelijkheid helemaal geen houders van de Torah. Want anders was je rechtvaardig bij God. De rechtvaardige, de tzaddik, leeft uit de Torah met zijn hart. Zijn hart is vol van de Torah. Zoals Psalm 40 het zegt. Uw wet, ik citeer de Statenvertaling. Uw wet is in het midden mijns ingewand. Zo spreekt de tzaddik. Zo spreekt de ware vrome. En als die vrome afwijkt, dan doet hij boete. Zoals Psalm 51 en andere psalmen. Zoals de tollenaar die zegt: O God, wees mij zondaar genadig. Pinchas Lapide, een van de bekendste Joodse rabbijnen, hoogleraar in het Nieuwe Testament, die dus het Nieuwe Testament door en door kende, maar nooit Jezus als Messias heeft willen aanvaarden, die heeft het zo geformuleerd: het Jodendom is een religie gebaseerd op pure genade alleen. En daar had hij volkomen gelijk aan. Wie het Jodendom goed verstaat, die moet niet kijken naar de Farizeeën, die zijn de uitzondering die de regel bevestigen. Nou, helaas waren er veel van dat soort uitzonderingen. Zoals je in elke godsdienst huichelaars hebt die uiterlijk mooi leven en de kracht van het geloof verloochenen. De authentieke Joden, het Israël van God, dat zijn de Davidspsalm, Psalm 51 en de David ook van Psalm 119. En dat is de tollenaar van een Joodse man. Een tollenaar van Lucas 18 is het geloof. De man die zegt: O God, wees mij zondaar genade. Die weet dat die wet het huwelijkscontract is tussen God en zijn volk. En dat als je van dat huwelijkscontract afwijkt, dat niet zo mooi is. Maar dat je altijd bij God terug mag komen op grond van zijn genade en op grond van het offer. Het nieuwe in het Nieuwe Testament is niet dat wij nou ineens niks meer met die wet te maken hebben. Het nieuwe in het Nieuwe Testament is dat Christus ingekomen is als het ware offer en dus ook de ware grondslag om tollenaars die boetvaardig tot God komen te behouden. Nou goed, dat is een onderwerp voor een hele avond. Maar daarom is het ook zo terecht dat de Heidelberger Catechismus bijvoorbeeld zoveel aandacht wijdt aan de bespreking van de 10 geboden. En ik denk dat heel veel evangelische christenen die zeggen: wij hebben met de wet niks meer te maken, daar zeer ondoordacht helemaal niet over nagedacht hebben. We hebben met de wet alles te maken als je de wet maar goed verstaat. Natuurlijk, wij zijn in de war gebracht door teksten die zeggen: wij zijn vrijgemaakt van de wet. Romeinen 7 bijvoorbeeld. Maar daar gaat het over de wet als een bestel, zoals de Farizeeën het verkondigd hadden. De wet als een voorwaarde voor behoudenis. Nou, van die eis om door werken der wet zelf op eigen kracht de behoudenis te verdienen, van die eis zijn we gelukkig eens en voor altijd bevrijd. Zodat we nooit meer op die dwaze gedachten zouden komen. Ja, maar ik heb nog zoveel andere vragen.
Hoe kan het nou als je bij hem hebt gedaan dat de voorwaarden die kennen is helemaal niet van werd geleerd dat uit de maat moet geven? En hoe kunnen we daar dan verantwoordelijkheid worden?
Omdat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, ook in de Evangelie, zie je dat die valse leer wel ingeslopen was. De moeilijkheid is, je vindt bij Paulus die beide lijnen. Ik gaf het straks aan in de Galatenbrief. Je had dwaalleraren, die worden uitdrukkelijk zo genoemd. Dwaalleraren die binnenkwamen en zeiden: je moet dit en je moet dat, anders kun je niet behouden worden. En daar ging Paulus tegen tekeer. Maar nadat hij dat probleem heeft afgehandeld, zegt hij, en dan gaan jullie de wet van Christus vervullen. Galaten 6 vers 2. En die twee lijnen in Paulus, die hebben zoveel problemen veroorzaakt. Omdat die met elkaar in strijd lijken. Sommigen hebben ook gezegd, Paulus is niet met zichzelf te verzoenen, want hij spreekt zichzelf tegen. Nou, zo denk ik het niet. Paulus spreekt zichzelf niet tegen, als je die beide lijnen maar goed onderscheidt van elkaar. Kunt u nog een keer uitleggen het verband tussen de wetgeving op de Sinaï en de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag? Ja, bijna zeggen, dan moet je een bandje luisteren voor een deel, groot deel van de toespraak ging daarover. Het verband is dit. In beide gevallen kun je het begin aanduiden van het volk van God. Bij het eerste Pinksterfeest in het Oude Testament begint de geschiedenis van Israël als volk van God. Bij het eerste Pinksterfeest, na de dood en opstanding van Christus, begint de geschiedenis van het nieuwtestamentische volk van God. Bij de ene werd de Torah gegeven, bij de andere de Heilige Geest. Dat is geen contrast, want het is door de Heilige Geest dat wij de Torah kunnen vervullen. En dat was ook in het Oude Testament niet anders. Ook in het Oude Testament kon Israël alleen leven vanuit de genade. In beide gevallen gaat God een relatie aan met zijn volk. Hij schrijft de Torah in de harten van elke tzaddik, van elke vrome Israëliet. Zoals hij in het Nieuwe Testament door de Heilige Geest Christus schrijft in het hart van elke vrome. En ten diepste is dat precies hetzelfde. Hoe verhoudt het Pinksterfeest, feest van de wetgeving, zich tot het Joodse feest vreugde der wet? Of is dat hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. De vreugde der wet, Simchat Torah, wordt gevierd op de 23e van de zevende maand. Nadat de zeven weken van het loofhuttenfeest, Sukkot, voorbij zijn, is daar de achtste dag, de afsluiting van het feest, Shemini Atzeret, de afsluiting van het loofhuttenfeest. En dan komt er nog een negende dag. En dat is de dag van de vreugde der wet, Simchat Torah. Wie daarover meer wil horen, hij gelieve in het volgende millennium de volgende bijbellezing bij te wonen. Het klinkt verder weg dan het is. Bij de komst van de Messias zal Gods volk, de Joden, een nieuwe geest schenken. Hoe zit dat nu met de Messiaanse Joden? Christus is er nog niet. Als je Romeinen 11 op dat punt aandachtig doorleest, dan zie je, zoals Paulus het zegt in Romeinen 11 vers 5, zo is er dan ook nu in de tegenwoordige tijd een overblijfsel, uit Israël bedoelt hij, naar de verkiezing der genade. En hij heeft gezegd, hij behoort daar ook zelf toe. Een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En wat Paulus dan verder doet in Romeinen 11, is het contrast aangeven tot straks. Als nu al dat overblijfsel in Israël, en hoeveel er ook mogen zijn, en het zijn er vandaag meer dan er ooit in deze bedeling geweest zijn, het blijft een overblijfsel. In Israël zijn 6000 Messias beleidende Joden, heb ik me laten vertellen. Dat is bijna 6000 meer dan er 30 jaar geleden waren. Toen waren ze er bijna geen één. Maar 6000 is altijd nog een druppel op een gloeiende plaat als je denkt aan de 5 miljoen Joden die er in Israël wonen. Het is nog steeds een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Maar straks zal geheel Israël behouden worden. Dat is nog best een probleem op zich wat nou dat geheel precies betekent, maar dat hebt u gelukkig niet gevraagd. Trouwens, die vraag heb ik al vaak geprobeerd te beantwoorden hier. Maar in die zin, nu het overblijfsel, straks geheel Israël. Was de toestand van David met de Heilige Geest anders dan van ons nieuwtestamentische gelovigen? Ja, dat is een boeiende vraag. Je kunt je afvragen, wat was nou precies het nieuwe dat er op die Pinksterdag gebeurde toen de Heilige Geest werd uitgestort? Want niemand zal toch geloven dat voor die tijd de Heilige Geest niet werkzaam was op aarde. Als je alleen al kijkt naar Lucas 1, vers 1 en 2... De lofzang van Zacharias, van Elisabeth, de woorden van Elisabeth, van, wie hebben we dan nog meer, Simeon. Allemaal vervuld met de Heilige Geest. Van Johannes de Doper, die gestorven is voor de Pinksterdag, wordt gezegd dat hij vol zou zijn van de Heilige Geest. David heeft gezegd, neem uw Heilige Geest niet van mij. Er lijkt dus niet zoveel verschil te zijn. Ook voor die tijd kon de Heilige Geest, en deed hij ook, werkzaam zijn in gelovige mensen. En dat is ook zo. Vanaf Genesis 1 lezen wij de geest God zweefde over de wateren. Alleen, je zou het zo kunnen zeggen. Er is wel een verschil of de geest hier op aarde al werkzaam was, of dat de geest hier op aarde woonde. Ik werk vanavond in Zoetermeer, maar ik woon hier niet. En zo is het bijzondere van Pinksteren dat de Heilige Geest hier op aarde is komen wonen. Op een wijze zoals dat voor die tijd eigenlijk zo nergens in de schrift wordt gezegd. En hij woont vandaag in het lichaam van elke individuele gelovige. 1 Korinthe 6 vers 19. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En hij woont ook in de gelovige collectief. 1 Korinthe 3 vers 16. Daar wordt van de gemeente gezegd. Weet gij niet dat gij de gemeente van God zijt en dat de Heilige Geest in u woont? Individueel in de gelovige en collectief in de gemeente. De gemeente is, zoals het slot van Efeze 2 zegt, de woonplaats van God in de geest. En dat is toch wel nieuw. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus heeft gedoopt met de Heilige Geest. En door die doop met de Heilige Geest, zegt Paulus in 1 Korinthe 12, is het lichaam van Christus ontstaan. Zo denk ik dat je dat vers kunt lezen. Door die doop met de Heilige Geest zijn wij aan één gesmeed tot één lichaam van Christus. En daarmee heeft die uitstorting van de Heilige Geest toch iets nieuws gebracht. Je zou het zelfs zo kunnen zeggen. In zekere zin kun je de vraag stellen of wij dat gebed van David wel zouden kunnen bidden. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Want ons heeft de Heer Jezus beloofd in Johannes 14 dat hij ons de trooster zou geven, de Heilige Geest. En die zou bij ons blijven tot in eeuwigheid. Dat is het bijzondere van Pinksteren. Ik zeg niet dat wij de Heilige Geest niet kunnen bedroeven. Ik zeg niet dat wij hem niet kunnen uitblussen, dat kunnen we helaas wel, dat zegt het Nieuwe Testament ook. Maar dan is de geest er altijd nog als sintels onder de as, die altijd weer kunnen worden aangeblazen. Hij blijft bij ons tot in eeuwigheid. In het duizendjarig rijk gaan van de volken mensen alsnog verloren. Geldt dit ook voor de Joden die het duizendjarig rijk ingaan? Ik lees u twee teksten voor daarover, als antwoord daarop. Wat kan ik nou beter doen? Jesaja 45, vers 25. Daar gaat het over het Messiaanse Rijk. Dat moet u maar even op mijn gezag aannemen. Jesaja 45, vers 25. In de Heere wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. De tweede tekst vinden we in Jesaja 60, vers 21. Ook daar gaat het over het Messiaanse Rijk. Jesaja 60 vers 21. Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Voor altoos zullen zij het land bezitten. Een scheut die ik geplant heb, een werk mijner handen tot mijn verheerlijking. De kleinste zal tot een geslacht worden en de geringste tot een machtig volk enzovoort. Maar dit belangrijke hier in het begin van vers 21. Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Een heel andere vraag, ook een heel ander onderwerp eigenlijk, maar goed, ik heb het zelf een beetje aangeroerd. Had de Heer Jezus de aanvechtingen van Maria, zijn moeder naar het vlees, van de Maria-natuur? Bijvoorbeeld, hoe lang zal ik jullie nog verdragen? De suggestie in deze vraag is alsof in dat laatste, in dat woord van de Heer Jezus, ook iets van een zondige natuur zou doorklinken. Daar kan geen sprake van zijn. De Heer Jezus heeft... Van hem hebben wij een drievoudige getuigenis. In 2 Korinthe 5 vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft. In 1 Petrus 2, ik meen vers 24. Hem die geen zonde gedaan heeft. En in 1 Johannes 3, ik meen omtrent vers 5. In hem was geen zonde. Een drievoudige getuigenis over de zondeloosheid van de Heer Jezus. Van Paulus, Petrus en Johannes. De Heer Jezus heeft geen zondige natuur van zijn moeder geërfd. Voor hem gold niet het woord van Psalm 51. In zonde ben ik ontvangen, in ongerechtigheid geboren. En zijn uitspraken mogen dus ook nooit als ergernis of irritatie in zondige zin worden opgevat. De Tora is een zegen voor Gods volk. Jezus zegt dat er niet één jota of titel van de wet zal vergaan. Paulus zegt dat de Torah heilig, rechtvaardig en goed is. Als ik een navolger van Christus wil zijn, waarom zou dan alleen de 10 geboden navolgen, niet de hele Torah? Is het niet inconsequent om alleen de 10 geboden na te leven? Ja, dat vind ik ook inconsequent. Want in het Nieuwe Testament, als je ze allemaal bij elkaar optelt, kom je op 1050 geboden. Dus ga er maar tegenaan staan. Iemand heeft het uitgerekend. Ik heb niet de moeite genomen om het na te tellen. Maar als je alle geboden in het Nieuwe Testament bij elkaar optelt, dan kom je op 1050. Dus ik vind dat u met die 10 geboden er niet bent. Maar hier zit een heel moeilijk probleem achter, waar ook Messias beleidende Joden het niet over eens zijn. En dat probleem is, als we het hebben over de hele Torah, waar hebben we het dan over? Er zijn in dat opzicht verschillende opvattingen. De eerste is, er is maar één Torah. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, Matthäus 5, vers 17, ik ben niet gekomen om de Torah te ontbinden, maar om die te vervullen. Dus wij zijn gebonden aan de hele Torah. En dat geldt dan in zijn uiterste consequentie niet alleen voor Messias beleidende Joden, maar het geldt ook voor gelovigen uit de volkeren. De tweede opvatting is de Torah. Daar is ook Israël van bevrijd, dus het enige wat overblijft, dat zijn de geboden voor zover we ze nog terugvinden in het Nieuwe Testament. En er zijn ook Messias beleidende Joden, misschien zou je die beter Hebreeuwse christenen kunnen noemen, die zich ook niet meer houden aan de spijswetten en de Sabbatswet enzovoort. Die zeggen, wij zijn daar allemaal van bevrijd, wij houden ons alleen aan de nieuwtestamentische geboden. De derde opvatting is, ik ga nog even door, dan kan u straks zelf kiezen. De derde opvatting is, de Messias beleidende Joden hebben zich wel te houden aan de hele Torah, inclusief de Sabbatswetten en de spijswetten en de feesten, maar dat geldt niet voor de gelovigen uit de volkeren. Aan hun is nooit die Torah opgelegd, lees Handelingen 15, behalve die 4 geboden die daar genoemd worden. En de vierde opvatting, dat is, er is maar één Torah, wij moeten ook de Torah volbrengen. Dus eigenlijk op de keper beschouwd zouden ook de gelovigen uit de volkeren de besnijdenis, als ze man zijn, de besnijdenis moeten ondergaan, de Sabbatswet onderhouden en de spijswet en de Joodse feesten. Nou, dat zijn de 4 opvattingen, ruwweg gesproken, u mag uw keuze maken. Zou het erg veel helpen als ik nou mijn eigen keuze aan u zou meedelen? Of bent u, ja, dat is iemand die veel vertrouwen in mij heeft. Ja, wat zegt u? U bent ook nieuwsgierig. Mijn eigen opvatting, maar daar heb ik eventjes tijd voor nodig, dat is het probleem. Maar we hebben vandaag iets meer tijd, omdat ik wat eerder ben opgehouden. Het heeft de hele keuken al door de war geschopt. Ik geloof ook dat er in zekere zin maar één Torah is. Maar ik geloof niet dat je zomaar kunt zeggen dat die Torah bestaat uit alle geboden die je vindt in de wetten van Mozes. Er is één enkele Torah in een absoluut, ik zou bijna zeggen een eeuwige zin. De term de eeuwige Torah is ook niet helemaal onbekend. Staat zo letterlijk niet in de schrift, meen ik. Maar ook in het Joodse denken niet onbekend. Die eeuwige Torah, die in feite ten diepste verwoord is in het liefdegebod, dat je zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament vindt. Die eeuwige Torah, die heeft een aantal verschillende gestalten in verschillende opeenvolgende bedelingen. In zekere zin, ook dat vind je wel in het Jodendom terug, kun je bij het van de Torah spreken als het over Adam gaat, als het over Noach gaat. Ik noem dat de Adamitische en de Noachitische, de Abrahamitische Torah, de Mosaïsche Torah, de Torah van Christus en de Torah van het duizendjarig vrederijk. Als je alleen al kijkt naar het Messiaanse Rijk, de wetten zoals Ezechiël die beschrijft, dat is een enorm probleem voor het rabbijnse Jodendom, omdat die wetten van Ezechiël in belangrijke punten afwijken van de wetten van Mozes. Sommige rabbijnen zijn daar zo wanhopig over dat ze zeiden, de Messias zelf moet straks maar duidelijk maken hoe dat met elkaar te rijmen valt. Nou, ik zal nu alvast een poging doen. En dat is dat je daaruit nou prachtig kan zien dat daar wel één eeuwige Torah is, maar dat elke bedeling daarvan zijn eigen gestalte heeft. En de gestalte, wat ik noem de Messiaanse Torah in het Vrederijk, is wat anders dan de Torah van Mozes in het Oude Testament en is weer een andere dan de Torah zoals je die vindt in de brieven van de apostelen in het Nieuwe Testament. Dus ik zeg niet er zijn 2 Torah's, ik zeg er is maar 1 Torah. Maar de Torah zoals ik die ken in de nieuwtestamentische bedeling is niet in al zijn details identiek met die welke je vindt in de wetten van Mozes. Als dat zo was, dan hadden de apostelen het wel een beetje makkelijker voor ons.